Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Daar zijn we weer! En dit is podcast nummer 100. Ja, dat hoort iedereen goed. We zijn 4 jaar geleden begonnen in de veronderstelling. We gaan een paar leuke podcasts opnemen, vinden we leuk. Kennis delen. En nu zitten we op nummer 100. 4 jaar later, alle onderwerpen zijn de revue gepasseerd. En nu zitten we op nummer 100. En wat gaan we nu doen, Peter, na nummer 100? Het onderwerp moeten we ook nog even aankondigen, hè?
Ja, het onderwerp moeten we ook even aankondigen. Ja, het is wat je zegt, het is een beetje uit de hand gelopen. Dat past wel een beetje bij onze karakters. Want als we iets leuk vinden, dan gaan we daar lekker gewoon mee door. Nou, dat resultaat hoor je vandaag. En in de voorbespreking hebben we het natuurlijk heel vaak over gehad. Want je ziet dat getal 100 eraan komen. Waar gaan we het over hebben? De perfecte aanbestedingsprocedure. Maar toen begon Octavia in de voorbereiding alweer van... Ja... Maar...
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik zeur nooit.
Nou.
Nee, het is niet de perfecte aanbestedingsprocedure. Daar ben ik het niet mee eens. Want het gaat ook om het inschrijven. Maar het leek ons... Een mooie afsluiting, ja, dat hoort iedereen ook goed. Een mooie afsluiting van alle afleveringen om alles wat we besproken hebben over de basisbeginselen, ethiek, dus procedure, selectiecriteria, alles wat aan de orde is geweest, systemen, de UEA, planningen, ik weet allemaal niet wat, knippen, plakken. Integriteit, alles is aan orde geweest. Om
vragen,
het nieuws te hebben
vragen,
over de pers.
Stellen van vragen.
Oh ja, stellen van vragen.
Jongen.
Dat
je dat vergeet.
Oh. Ja, sorry. Oh, stellen van vragen. Het leek ons goed om het dus te hebben over de perfecte aanbesteding, dan wel de perfecte inschrijving. Nou, Peter gaat straks wel een naam verzinnen. Maar hoe ga je er nu voor zorgen, dat is eigenlijk de essentie, aan beide kanten van de tafel. Dus hoe gaat Peter dat nou doen en hoe ga ik dat doen, dat het perfect is?
Ja. Nou ja, het woord perfect zit wel in mijn allergiezone. Ik ben het niet. Ik heb ook geleerd in mijn werk dat goed genoeg is. Streven naar perfectie is mooi, maar je moet het op een gegeven moment ook loslaten. Dus ik hoop dat we in deze podcast voldoende dingen weer aanreiken, die misschien ook al in eerdere podcasts aan de orde zijn geweest.
Ja, het is natuurlijk... Dat klopt. En we hebben gezegd, we gaan niet terugverwijzen. Dus we zeggen niet, als we het over de UEA hebben, dan moet je in podcast 55 kijken en 68.
Nee.
Maar ik weet ook niet of die nummers kloppen.
Nee, maar daarvoor hebben we op de website natuurlijk dat makkelijke overzicht.
Ja, waar alles staat.
Waarin je alles kunt terugvinden. Hey, maar de perfecte... het begint natuurlijk, ja, ik neem wel even het initiatief over. Het begint natuurlijk wel met... een aanbesteding organiseren en inrichten. En wat ik denk ik heel belangrijk is bij het... ik zal het woord perfect niet te vaak gebruiken nu meer.
Bij een goede aanbesteding.
Van goede aanbesteding is dat je de mensen die je erbij betrekt... ook voldoende weten wat het aanbesteden inhoudt. Weet je, iemand die vanuit inkoop... continu met aanbestedingen bezig is, die veronderstelt heel veel als bekend.
Ja.
En ik heb gemerkt dat, en dat bedoel ik niet onderwijzerachtig en wijsneusachtig, maar ik denk dat het wel begint met als je op een gegeven moment je team gaat samenstellen om een aanbesteding in te richten, dat je een projectplan hebt. Op hoofdlijnen, hè? Dat hoeft geen ellendik document te zijn, maar een kort plan van aanpak waarbij je ook van tevoren toetst wat is de kennis van de mensen die mee gaan werken.
Ja, en weten zij wat er gaat gebeuren?
Ja.
Hoe die procedure eruit ziet, wat er van hun verwacht wordt.
Ja. Dat is misschien een beetje moeilijk, want dan zou je verwachten dat je ze op een cursus van een dag stuurt, alle ins en outs van aanbesteden. Nou, dat zie ik eigenlijk niet gebeuren. Maar een uur of twee uur daaraan besteden en met die mensen die je erbij betrekt, het proces van begin tot, zeg maar, de gunning van het contract. Nee, sorry, tot en met de implementatie. Want dat is nog zo'n punt waar het...
Ja.
Waar je ook aandacht aan moet schenken, om dat wel langs te lopen. En uit te leggen van, ja, wat zijn nou de basisbeginselen van dat aanbesteden?
En wat wordt er van je verwacht? Wat is je rol? Wat moet je doen?
Ja, hoeveel tijd gaat er in zitten?
In zitten, ja.
Openstaan als inkoper voor vragen.
Uiteraard.
En ook zeggen dat geen vraag te dom is om te stellen. Ik bedoel, de niet gestelde vragen zijn dom, zeggen ze altijd. Hè?
Ja, nee, dat klopt.
En die voorbereiding, ik denk dat het daar wel eens aan schort. Ik denk dat er onder druk, bedoel, jij zal het misschien van de andere kant niet altijd zien of merken. Aanbestedingen worden nogal eens te laat opgestart.
Ja, dat merk je wel, want dan zie je dat de uitvraag niet duidelijk is. Dan is het niet concreet wat er precies gevraagd wordt. Als je dan vragen daarover stelt, dan krijg je antwoorden als dat is aan inschrijver. En dan denk ik van ja, daar is over een hoop zaken gewoon niet nagedacht.
Ja. En ik...
Maar even vertalen naar de andere kant, dat geldt voor inschrijvers natuurlijk ook. Daar gaat het er ook om van als je een bidmanager hebt of een tendermanager of die huur je in... Dan is het ook van belang dat degenen die meehelpen met die inschrijving weten wat eigenlijk een aanbesteding is. Hetzelfde als aan de inkoperskant.
Spiegel.
Wat wordt er van hun verwacht? Hoe ziet die procedure eruit? Wat moeten ze doen? Hoe moet je de documenten lezen? Welke documenten moet je lezen? Gewoon afstemming binnen het projectteam van de inschrijver van goh, wat gaat er gebeuren? Wat rolt er over je heen? Wat wordt er van je verwacht? Dat is in no time even uit te leggen. Maar dat moet aan beide kanten van de tafel, denk ik, gewoon goed gebeuren om de verwachtingen helder te hebben.
Ja, en met dat we hierover aan het praten zijn, ik kom straks naar een ander onderdeel wat ik vervat heb in een standaard PowerPoint. Hier zou je ook gewoon standaard een PowerPoint van kunnen maken. Want in de basis zijn het dezelfde activiteiten die je, zoals ik net heb toegelicht, moet gaan uitvoeren. Of je het nu hebt van dienstverlening of levering van touringcars, noem ik maar iets.
Ja, maar goed, de manier waarop je je team voorbereidt geldt aan beide kanten van de tafel.
Ja.
Dat maakt op zich niet zoveel uit. Het gaat er denk ik om, als je het hebt over, nou ja, waar wij het vandaag over hebben, een goede aanbesteding. Dan moet je aan beide kanten van de tafel, moet je je team en bij ons ook je organisatie, moet je erop voorbereiden.
Ja. Nou, als je dat hebt gedaan, hè, laat me dat onderwerp voorbereiden even afsluiten, want dan ga je echt van start. Dan maak je ook een opzet van, ja, maar wat heb ik allemaal nodig in mijn aanbestedingsprocedure? En dan kom ik aan al die documenten die jij over je heen gestort krijgt.
Al die documenten.
Ja. En wat ik eigenlijk pas bij mijn laatste opdrachtgevers voor het eerst zie gebeuren, en dat klinkt heel gek, want jij weet ook, nou ja, veel mensen weten hoe lang ik al in dat vak zit.
Ja, heel lang.
Maar dat er pas bij mijn laatste opdrachtgevers een standaard werkwijze is met twee inkopers. Eerste inkoper is in de lead. De tweede inkoper kijkt mee en krijgt ook meestal de gelegenheid om zelf te zeggen van ja, wil je bij alle afspraken zijn of review ik alleen alle documenten?
Ja, maar goed, nu zit je natuurlijk ook bij een grote organisatie.
Nou, grotere organisaties, het zijn er meerdere, het zijn er vier, het is zelfs vier geweest, waar dit principe is toegepast. En ik moet zeggen... Het geeft,
nee, maar in dat opzicht, Peter, kan ik mij voorstellen dat bij organisaties waar jij zit, dat een standaard werkwijze is. Maar ik kan me ook voorstellen, als je het over wat kleinere overheidsorganisaties hebt.
Kleinere gemeenten, bedoel je?
Ja, waterschap, woningbouw, noem het maar op. Wat kleinere organisaties. En dat wil niet zeggen, de voorbeelden die ik noemde, heb ik langs zien komen dat het daar dan misgaat. Hoor. Maar het is meer als omvang van een aanbesteden dienst, dat je daar misschien één inkoper hebt. En dat je dus niet die backup hebt van iemand die die rol kan vervullen van tweede persoon.
Nee, maar dat, als ik zeg, als je het reviewen simpel probeert te houden of kan houden, ja, dan kan het misschien ook wel eens raadzaam zijn om daar iemand voor in te huren. En dat klinkt als een kostenpost, maar jij en ik weten, als er fouten staan in je aanbestedingsdocumenten, dan is het een veelvoud aan kosten wat er over je heen
ja,
komt.
Ja, dan zijn de kosten reizende
dus
pannen.
Dus een inkoopbegrip, ja, total cost of ownership, laat ik zo zeggen, dat wordt in aanbestedingsland aan de aanbestedende kant niet gebruikt. Van, ja, één keer heb ik het gehoord van, weet, toen zijn opdrachtgever bij mij, weet je hoeveel geld er gegaan is in deze aanbesteding. We hebben het volgens mij in de podcast wel eens gehad van hoeveel kost het aan de inschrijvende kant. En volgens mij heb ik dit ook al gezegd. En die man die kwam, en het ging over software, op een bedrag van €330.000 aan ingestopte uren met een groot projectteam met verschillende beoordelingsgroepen. Dat bepaalt natuurlijk ook. Die mensen hebben er allemaal tijd in gestopt. En dan denk ik van, ja, hoe klein het ook is, het terechtpunt dat je opmerkt van, hoe kleiner de organisatie, hoe moeilijker dat wordt.
Hoe lastiger dat is.
En hoe kwetsbaarder die organisaties zijn. Dat heb ik ook gemerkt bij aanbesteden in de praktijk. Ja, daar zou je misschien een weg in moeten vinden. Maar je hebt gelijk.
Maar goed, jij hebt het over documenten. Ja. Die stel je op.
Maar dat heb jij ook.
Dat zijn aanbestedingsdocumenten, bijlagen. Dat hebben wij ook. Alleen, wij krijgen die en daar hebben wij mee te dealen. En wij gaan dan aan onze kant bezig om aan de hand daarvan de perfecte winnende inschrijving te maken.
Je krijgt die informatie van jouw opdrachtgever.
Nee, meestal downloaden wij het zelf om zeker te weten dat we alles hebben.
Downloaden waar vandaan?
Tendernet, Mercel.
Ja, ik zit nu even met grote ogen te kijken, dat zie jij. Wat voor informatie doe je dan specifiek?
Ja, gewoon de aanbestedingsdocumenten. Mijn opdrachtgever ziet een aanbesteding en die stuurt een linkje door en die zegt van, goh, hier wil ik misschien wel op inschrijven. Of die heeft de documenten al gedownload en die zegt, hier wil ik op inschrijven. En dan zeggen wij, geef maar even het tendernetnummer door of mijn celnummer. En dan gaan wij zoeken en dan downloaden we zelf alles. En wat we ook doen is het platform controleren, omdat je ziet dat daar nog wel eens dingen staan die je in moet vullen wat je niet in de documenten ziet. Het wordt nu beter, maar in het verleden was het heel vaak het geval. Dan ging je inleveren en dan, als je het van tevoren niet gecheckt had, dan kwam je er dus achter. En daar kwamen opdrachtgevers zelf wel eens achter dat daar dus nog dingen stonden die je in moest vullen of doen. Dus dat wij controleren altijd het platform. Ten eerste of wij alle documenten hebben en ten tweede of daar niks meer staat waar we aandacht aan moeten geven.
Nou, in de voorbereiding zat ik te denken, het platform. We hebben natuurlijk in de basis iets in Luxemburg, Tenders Electronic Daily, waar alles heen gaat.
Ja, maar daar kijk ik nooit.
Daar kijken we inderdaad nooit meer naar. Vroeger wel. Nee, Tendernet is gekomen. Dat is, ieder land in Europa moet zo'n, van de EG, moet zo'n systeem hebben, zo'n eigen systeem. Is een schakel.
Mm-hmm.
En daarbuiten zitten nog een aantal commerciële systemen. Het lijkt me best moeilijk, en ook daar weer, voor kleinere inschrijvers, daar vervullen jullie een rol in, hoe zij kennis hebben van al die verschillende systemen.
Hebben ze niet.
Nee.
Nee. En ik moet zeggen, de een is gebruikersvriendelijker dan de ander. We gaan niet naming en shaming doen, maar zit eentje bij, die is werkelijk te zot voor woorden. Zo ontzettend klantonvriendelijk. En je ziet dat inschrijvers daar gewoon tegenaan lopen. Ja. Maar je ziet ook dat het als je inschrijft, en dat doe je niet vaak, en dat zijn veel van mijn opdrachtgevers, die schrijven één keer in de zoveel tijd in, dan zien ze dat op Tendernet en dan staat er een linkje naar Marcel. En dan wordt het dus ingewikkeld, want hoe download je dan de documenten? En dat is waar wij dan in beeld komen en hebben wij zoiets van, nou, kom maar op, wij gaan het downloaden en wij zorgen dat jij alle documenten krijgt. En bij de meeste systemen gaat het goed. En Tendernet, vind ik, is ook duidelijk en helder. Werkt ook prima. Maar er zit één zo'n commercieel platform in. Okay. Nou, ik snap niet dat dat door gemeentes gebruikt wordt.
Gemeentes? Oké. Okay. Je geeft wel een hint. Gemeentes. Je geeft wel een hint nu. Ja. Dus jij neemt ook niet de mensen mee in de systemen. Ik zeg nu... Nee, dat doe ik ook niet. Ik heb op een gegeven moment wel, was heel verleidelijk, beoordelingen doen in de tendersystemen.
Oh ja.
En ik zie nog een collega bij een grote opdrachtgever van mij, een paar jaar geleden. En die was heel enthousiast. Ik ga dat doen. Maar ja, vervolgens was die even vergeten. En terecht, bedoel, dat zou ik ook zijn vergeten, dat die mensen geen opleiding hadden in dat systeem. Überhaupt, hoe ja. kom je in het systeem? En toen heb ik wel eens gezegd voor de grap van... Goh, als er nou een slanke of een light versie zou zijn alleen voor het beoordelen... Dat mensen één klik op de knop en gelijk... Maar dat was het dus niet. Ze moesten een paar schermen door. Dus je houdt ze ook weg.
Ja, maar dat zie je dus...
Van,
ja,
we houden allebei de mensen met wie we werken... houden we weg van de systemen.
En je ziet bij ook bij grotere organisaties die ik help... dat er vaak één of twee mensen zijn... die alles met Tendernet regelen. Die hebben de e-herkenning, die hebben de kennis en de handigheid ja. van het systeem. En dat zijn de mensen, vaak binnendienstmedewerker, die regelt alles en die is de speel in het web om richting platform. En heel veel aanbestedende diensten denken dat een bedrijfsdirecteur of eigenaar het zelf doet, maar dat is vaak gewoon een binnendienstmedewerker. Die heeft ja. de handigheid ervoor. Nou ja, niet dat een bedrijfseigenaar het niet heeft hoor, dat zeg ik verkeerd. Maar die heeft ook geen tijd om zich daarmee bezig te houden. Want het is natuurlijk veel meer. Het is ook noten van inlichtingen downloaden, vragen indienen, dat soort dingen. Kijken of er bericht is, of er antwoord is op de gunning. Ja. Nou, dat
even,
maar goed, dan hebben we het gehad over documenten en systemen. En,
dan komt er even een scheidslijn. We hebben het wel eens gehad over bit, no bit. Ik leg het even nu bij jou neer, maar ik heb aan onze kant, de inkoperskant, heb ik ook een hele belangrijke actie. Want ik vind een bid, no bid, corrigeer me maar, is natuurlijk de belangrijkste moment in zijn aanbestedingsproces. Ga je überhaupt wel iets ermee doen? Wat is in een hele goede inschrijving, wat is er dan heel goed in dat bid, no bid, in die bid, no bid discussie? Wat is het belangrijkste?
Nou, daar zitten een paar elementen in. Kennen we de aanbesteden dienst? Weten we wat de uitvraag is? Kunnen we het nu? Hebben we nu de capaciteit en de handjes om de uitvraag, de inschrijving op te stellen? Dan zegt iemand wel eens van, kunnen we het winnen? Dus in die zin, ken de markt, weet wie je concurrenten zijn en pas deze opdracht dusdanig bij je dat je daar kans op maakt. En hebben we straks, die noem ik er ook wel eens bij, in de uitvoering handjes. Dus dat zijn een aantal aspecten en die zitten in die analyse. En dat blijkt dus schimmen wel van, ken je de aanbesteden dienst? Weet je dat die aanvraag eruit komt, eraan komt? Weet je wat ze precies willen? Ken je alle ins en outs van de aanbesteden dienst? Dat je snapt wat de vraag achter de vraag is? Heb je nu inderdaad tijd? Maar goed, als je weet dat die aanvraag eruit aankomt, dat die uitgezet wordt... Dan zou je er tijd voor moeten reserveren, hoewel dat in de praktijk nooit het geval is, want je weet niet wanneer die gepubliceerd wordt en voor hetzelfde geld, dat gebeurt heel vaak, duurt het nog eventjes. Dus het is niet dat er mensen met de handen over elkaar zitten te wachten op die aanvraag. Maar ook kunnen we hem inderdaad winnen in de zin van ken je markt als inschrijver, weet wie je concurrenten zijn, weet hoe die inschrijven en past dat bij deze inschrijving, bij deze aanbesteding? En dat zit er natuurlijk in de verhouding prijs-kwaliteit. Dat is een belangrijke, de kwaliteitsaspecten die gevraagd worden. En al dat soort aspecten zijn onderdeel van die bid-no-bid-analyse.
Nou, we hebben het daar natuurlijk al eerder over gehad. Ik denk aan onze kant, want je hebt twee woorden. Of je gaat door of je gaat niet door.
Ja.
Ja?
Maar even wacht even, als aanvulling nog, ga je door of ga je niet door? Dat is een vraag, en dat zeg ik ook altijd, die je op meerdere momenten tijdens het inschrijven blijf moet stellen. Nemen wij in de planning op. Dat doe je niet alleen als je de uitvraag downloadt en gelezen hebt, Maar dat doe je ook als de nota van inlichting is verstrekt. Dus als je vragen hebt gesteld en je hebt de antwoorden. Want voor hetzelfde geld passen die antwoorden niet met zoals jij ernaar kijkt en wat jij denkt, heel simpel, wat de uitvoering is. Maar dat is ook als je bezig bent met het beantwoorden van de gunningscriteria. En dat is ook als je uitgerekend hebt financieel onder de streep of het uit kan. En die momenten nemen wij ook altijd mee in de planning. Want je ziet aan inschrijvende kant, ik weet niet hoe dat bij inkopers is, dat inschrijvers in de regel heel hard gaan rennen als zoiets op hun bureau komt. En dan gaan ze van alles doen. Nou, wij structureren dat, wij helpen hun daarbij. Maar je moet ook even, zeg ik altijd, even concreet met je voet op de grond staan. Even twee tellen stilstaan. Kunnen we dit? Willen we dit? Gaat het de goede kant op? Oké, en het kan 5 minuten zijn. Maar je moet het wel doen.
Mag ik even nu ingrijpen? Ja, want ik heb het gevoel dat jij de hele podcast over bit no bit zit opnieuw te doen.
Nee hoor, nee. Maar als je het hebt over een goede voorbereiding, dan neem je dat dus op in je planning. Ja.
Maar ik moet natuurlijk mijn kant van het verhaal ook kunnen vertellen.
Uiteraard.
En ik denk dat we ook wel een keer mogen zeggen van, nou, we hebben de zijstapje. We hebben altijd een richtlijn dat we tussen de 25 en 30 minuten podcast opnemen. Het zou best kunnen zijn dat we vandaag daar iets overheen gaan.
We zitten al 20 minuten.
Omdat het de laatste is. En we willen daar natuurlijk, zoals wij zijn met z'n tweeën, daar zoveel mogelijk info weer in stoppen. Maar dat maakt even niet uit. Even terug naar...
We gaan even snel door.
Snel.
Wat wouden we
rustig.
Nog meer zeggen?
Nee, rustig. Ik heb al even gezegd, ik zie niet altijd dat aan de inkopende kant professioneel projectmanagement wordt gepleegd op aanbestedingen. Er zijn absoluut goede voorbeelden te zien. En ook dit zal wel weer te maken hebben met hoe groot is de organisatie. Hoe volwassen is het inkoopsegment waar je in gaat aanbesteden.
Ja.
Kan je er met je... Nou, dan zeg ik wel iets heel slechts. Kan je er met een Jantje van Leiden van afmaken in je aanbesteding? Er zijn wel eens aanbestedingen.
Maar ik weet dat het gebeurt. Ja, klopt.
Dus projectmanagement is naar mijn idee een belangrijk aspect. Want dat is...
En waarom is dat belangrijk?
Omdat je in je projectmanagement punt 1 de marsroute uitzet. Punt 2 de beslispunten definieert. Ja. Zoals jij het ook net zei, aan jouw kant.
Ja.
En een belangrijk aspect, en ik zou het bijna zijn vergeten, is sinds een aantal opdrachtgevers geleden maak ik, en daar heb ik toen kennis mee gemaakt, met risicomanagement. En dat was zo'n verhelderend inzicht. Bart Kroeze geef ik de eer dat hij mij daarin wijs heeft gemaakt. Hij zat in mijn project en ik kwam pas bij de tweede of de derde projectvergadering erachter dat hij voor het project wat ik heb overgenomen van een collega, een risicoanalyse al had gemaakt. En die risicoanalyse was echt huge. In goed Nederlands groot. Meer dan 110 risicopunten benoemen. Ja.
Pardon?
Maar alles. Mensen die wegvallen. Wat heb je voor oplossing? De tijdsdruk. Besluitvormingsprocessen die dwars door een aanbesteding heen kunnen lopen.
Maar dat zijn dan risicofactoren die bij elke aanbesteding terugkomen. Die zijn eigenlijk altijd hetzelfde.
Nee, niet helemaal. Maar de basis wel. En zo hebben we ook gewerkt. Dus kans dat het zich voordoet. De mate van het risico. En dan,
je beheersmaatregelen.
En wie die beheersmaatregelen, wie daar verantwoordelijk voor is. En dan verdeeld over de voorbereiding van de uitvoering. De uitvoering van de aanbesteding, de gunning en de implementatie. En als je in die vier gebieden je risico's, ik vond dat heel verhelderend. Want dan ben je beter op je toekomst voorbereid. Oeh, dat klinkt als een slogan. Ja.
Maar goed, dat is dus ook een essentieel onderdeel van een goede aanbesteding. Dat je ook intern gekeken hebt als aanbestedendienst, wat zijn de risico's? En hoe kijken we daarnaar en wat zijn de bijpassende beheersmaatregelen? Oké, wat is nog meer een punt wat bij
aanbesteding
een goede
hoort? Ja, dat is wel dat
aanbesteding
zit, goede communicatie, heb ik het deels al over gehad. Continu checken van, weten jullie wat er aan de hand is? Weten jullie wat er moet gebeuren? Wat jouw taak, rol is? Goede communicatie, review heb ik het ook over gehad. Ik vind archivering wel een dingetje. En dat is misschien een beetje...
Maar dan zit je al een beetje aan het eind van het hele traject.
Archivering doe je vanaf moment 1. Versiebeheer van je documenten.
Ja, dat
nee,
is
dat
wel
is van belang.
Belang.
Ja, niet dat wel klopt. Van belang. Dat is van belang, Octavia. En ik zie zo vaak dat er bijvoorbeeld geen versienummers worden toegekend. Dat er geen datum of ja, dat de beschrijving klopt. Van het document of te lang is of helemaal niks zegt. En het is ondergeschoven kindje.
Krijgen wij als inschrijvers een nieuwe leidraad, maar die heet precies hetzelfde. Ja. En dan zie je niet aan de titel of de nieuwe leidraad is of niet. En er is niks vervelender dan dat. Je krijgt een nieuwe prijsbijlage en die heet precies hetzelfde als de vorige. En dan denk ik van ja, geef dan inderdaad, als je het hebt over goede aanbesteding, geef hem dan gewoon versie 2, versie 3, versie 4. Het maakt niet
dat
uit.
Dat het duidelijk is dat het een ander document is. Want wij kennen de rechtszaken precies. Waar een verkeerde prijsbijlage is ingeleverd.
Ja. Nou, en maak het leveranciers makkelijk. Ik bedoel, voorkom fouten.
Nou, wat ik aan onze kant nog even om dat versiebeheer, maar ook, en dat zie ik gelukkig wel, standaard project dossier indeling. En dat klinkt heel kinderachtig. Ja. Op een centraal punt vaststellen, dit is de standaard indeling die je moet gebruiken. Verdeeld over een aantal stappen, nou, dat kan je zelf bepalen. Het zijn de administratieve dingen die, denk ik, vaker in een slechte aanbesteding ook de oorzaak zijn van fouten die er ontstaan. We hebben het net al even benoemd.
Ja, ik kan me dat aan jullie kant voorstellen. Wij zien dat niet zo, omdat wij natuurlijk bij honderden verschillende aanbestedendiensten inschrijven. Maar ik kan me voorstellen aan jullie kant, als je zegt van we hebben een standaard indeling voor het document, dat inderdaad makkelijker en handiger
werkt. En dat beheer van die documenten, de standaards. Ja, ook daar hebben we weer het onderscheid. Grotere organisaties hebben daar meestal een werkgroep voor die dat netjes beheert. Kleinere organisaties, ja, daar is het echt een uitdaging om dat voor elkaar te boksen. Dus dat bewustzijn, dat moet er wel zijn. Goede aanbesteding. We zijn bezig met die aanbesteding. We gaan niet de hele nota van inlichtingen behandelen, dat hebben we vaak genoeg gedaan. Zorgvuldigheid, netjes naar elkaar acteren, vind ik heel belangrijk.
Duidelijk antwoord geven.
Geen duik.
Niet verwijzen
naar
andere vragen.
Geen duikgedrag vertonen. Ja, klinkt gek. Beleefd blijven ook. En bedanken.
Ja, en wat ik wel eens merk, dat ik denk van joh, waarom gedraag je zo? Als je op donderdag de nota van inlichting moet verstrekken en je hebt een aantal antwoorden nog niet gereed als aanbestedendienst, dan denk ik van joh, verstrek gewoon datgene wat je hebt. En als je kennelijk intern nog langer nodig hebt om ergens een antwoord op te halen, zet dan bij die vraag, wordt volgende week verstrekt, en verstrek gewoon die nota van inlichtingen. Of als je ervoor kiest om te wachten en één nota te doen, meld dan op de dag zelf dat die verlaten is en wanneer die wel komt.
Dat even terug. Ik heb het projectplan genoemd. Nou, in het projectplan zet je een planning. Die planning loopt.
Die planning loopt
aan onze kant. natuurlijk, aan jullie kant ook. Die loopt door die hele procedure heen. En denk goed na bij een goede aanbestedingsverklaring. Bouw reserves in voor reviewen. Want een juridische zaken, die moet absoluut betrokken worden bij het reviewen. Maar die mensen hebben ook hun eigen agenda, een planning. Dus die planning is, bouw die reserves in. Want niets lulliger voor een aanbestedende dienst is te moeten zeggen van, ja, we hebben te weinig tijd gehad. Er kan altijd iets onverwachts. Hè? Dat laat ik even buiten beschouwing. Dat kan altijd.
Maar dan heb ik over die planning ook nog wel een paar zaken. Als je goed kijkt, ik vind in een goede aanbesteding, is die planning realistisch. Dus die geeft niet de minimumtermijnen, maar als het een grote aanbesteding is en er wordt veel verwacht, dan geef je een ruimere planning. En wat in die planning ook van belang is, het klinkt heel simpel, dat je gewoon klopt. Dagen tussen noten van inlichtingen en indienen, de verificatiefase, maar ook, je weet niet hoe vaak ik de komende maanden die planning naast mijn eigen agenda hou om te kijken met Hemelvaart, Pinksteren, Pasen en al dat soort
vakanties.
Dagen. Hou daar rekening mee. vakanties, maar daar ben ik iets coulanter. Maar inkopers zijn vrij met Hemelvaart en Pinksteren, maar het zijn inschrijvers ook. En daar telt hij gewoon door. Ja. En dan denk ik, joh, hou er even rekening mee.
Kom. De planning is dus ook zo'n highlight. Kijk daar goed naar. En het hangt
denk
ook
er even over na.
Van mijn eerste opmerking. Die is natuurlijk een open deur. Begin tijdig. Weet je, je weet wanneer een groot deel van de contracten weet je wanneer ze eindigen. Inderdaad, van sommige trajecten weet je dat niet. Beleidswijziging. Oh, we moeten dat gaan aankopen. Dat is moeilijker te plannen. Maar die planning, ja. Zorg voor ruim voldoende doorlooptijd aan de voorkant.
Oké,
nou,
wat hebben we dan
meer?
Dan
krijgen we inschrijvingen binnen. Want we hebben die aanbestedingsdocumenten gehad. Hè? We hebben het gehad over goede versies. We hebben het gehad over teksten. Ik denk dat daar zijn we misschien een beetje te snel overheen gestapt.
De gunningscriteria.
Nou, de hele teksten in aanbestedingsdocumenten. Daar zijn het, hebben we ook wel eens aandacht al aan geschonken. Te veel juridische teksten, te veel verwijzingen.
Ja.
Ik zie wel mogelijkheden, aan die kant nog voldoende mogelijkheden om die teksten gewoon eens begrijpelijker te maken. Compacter kan ook, maar
als
die hebben we ook al behandeld.
Ja, klopt. Ja, dat klopt.
Op 3 en 4.
Oh, schei uit. Als je het hebt over teksten en de teksten van de documenten, dan heb je het ook natuurlijk over de gunningscriteria, kwaliteit en prijs. Bij prijs vind ik het van belang dat daar geen, ik noem het duistere beoordelingsformules in zitten. En als je daar vragen over stelt, dat je gewoon antwoord krijgt. Dus dat er geen logaritmes in zitten, dat er niet opeens ergens een getalletje 2 in zit. Of een andere sneaky formule waarop die prijs opeens heel anders uitwerkt dan in het document staat. En bij de kwaliteitscriteria vind ik het van belang dat een aanbesteden dienst zich ervan bewust is. Wat vragen we aan inschrijvers? Kunnen ze daar het onderscheid op maken? Is het duidelijk wat wij willen zien als antwoord? Allemaal van dat soort zaken. En als wij er dan vragen over stellen, dat we daar ook gewoon antwoord op krijgen.
Nou, dat is ook wel, en ik ga nog een stapje verder. Op het moment dat je die gunningscriteria aan deze kant van de aanbestedende dienst dus gaat formuleren. Wat is jouw werkelijke behoefte? Wat is jouw onderliggende behoefte? Waar heb je als organisatie?
Wat wil je weten?
En begin niet met de techniek aan het uiteinde. Nee, ga eerst goed nadenken. Wat hebben wij nodig aan dienstverlening, aan leveringen of de combi?
Ja.
En van daaruit.
Wat verwachten wij van de dienstverlener?
Maar de terechte opmerking die je maakt. Is er in de beantwoording onderscheidend vermogen mogelijk? Als dat niet is, schrappen. Schrijven is schrappen.
Ja.
Maar dan is het maar we moeten wel zoveel gunningscriteria hebben. Ja, dan doe je het voor de bühne. Maar dat heeft niemand wat aan.
Ja.
Want het is ook, krijgt iedereen. Ja.
En kijk ook goed, vind ik, als aanbesteden dienst wat je vraagt. Wat je heel veel ziet, is dat er dingen gevraagd worden waarvan ik denk, joh. Dat is interne bedrijfsvoering van de inschrijver. Boeien hoe die dat doet voor de aanbesteden dienst. Als het resultaat maar is dat dat de dienstverlening naar tevredenheid of beter wordt uitgevoerd. Maar hoe wij dat intern organiseren als inschrijver, dat is aan ons. En dat is niet aan de aanbesteden dienst om dat te beoordelen. En dat zie je heel vaak. En dan denk ik, hou je daar ver van, bemoei je daar niet mee. Dat is aan inschrijvers.
Die inschrijvingen komen binnen. Nou, ik heb al even een vage hint in het begin van de podcast gezegd van beoordelingssessies. Een goede beoordelingssessie begint met een goede voorlichting. Dat heb ik inmiddels gemerkt.
Ja,
het zijn meestal wel mensen die niet vaak beoordelen. Je hebt uitzonderingen bij grote organisaties. Als jouw interne klant dat wel vaker heeft gedaan, dat is dan mooi meegenomen. Maar besteed echt aandacht aan dat ze er tijd voor inruimen, hoe ze het moeten beoordelen, waar ze op moeten letten, dat ze duidelijk moeten zijn en niet zeggen van, dat voldoet niet, punt. Nee, want van daaruit halen wij de teksten, inkopers, die we in de motivatie gebruiken voor afwijzing en gunning.
Ja. Ja, en het is ook niet zo, denk ik, dat beoordelaars zeggen, ik vind dit niks. Je moet kijken naar de beoordelingssystematiek. zoals die door jullie van tevoren is opgesteld. En voldoet die daaraan? En dan kun je als individueel persoon wel zeggen, ik vind dit niks. Maar motiveer dan inderdaad wel even waarom je het niks vindt.
Ja, we kunnen dit, we hebben dit ook al behandeld hoor in eerdere podcasts. Dus,
ja, nummer 25 en 46.
Nou, ongelooflijk. Je verzint ze te plekken. Jongen.
Je verzint ze
iedereen
met
in verwarring.
Staan.
Mensen radeloos. Wat moet ik nu doen?
Ja. Die gaan kijken naar 25 en 46 staan dan hele andere onderwerpen.
De beoordelingssessies. Ja, daar zit de inkoper als manager. Manager van het proces. Mensen scherp houden. Doorvragen. Ja. Dat is echt communicatief. En ik persoonlijk, dat heb ik ook al vaker gezegd. Ik geniet daarvan, van dat proces. En ik krijg, dat vind ik wel heel leuk, van beoordelaars ook wel terug. Dat ze het achteraf ook wel leuk vinden. Maar dat zijn mensen die mensen ook meer in dat soort dingen geïnteresseerd zijn.
Ja, maar dat is denk ik ook mensen meenemen in dat hele traject. En hun laten zien wat de consequenties zijn van wat zij daar doen. En een van die consequenties is dat zij goed moeten motiveren waarom ze iets wel of niet goed vinden. Wat ik eerder zei, aan de hand van die beoordelingstabel. Want dat maakt een procedure ook een goeie. Dat wij als inschrijvers duidelijk krijgen van, goh, we hebben gewonnen, hartstikke leuk. Waarom? En die ene keer per jaar dat ik afgewezen word, dan willen we weten waarom. En dan staat het er gewoon duidelijk in. En dan is daar ook, als het goed is, geen spel tussen te krijgen. En misschien dat je nog een keer een vraag hebt. Maar dan is het ook duidelijk en dan kunnen wij daarvan leren. Want daar gaat het in 9 van de 10 gevallen gaat het erom.
Even een hele softe in een goede aanbesteding. Ja, daar komt ie. Enthousiasmeren. Ja, aanbesteden is een wettelijke verplichting. Ja, er zijn veel regels. Ja. Maar ja, er zijn ook onderdelen die echt leuk zijn om te doen. Mits je goed bent ingeleerd, wat er van je verwacht wordt. En het enthousiasmeren vind ik zelf altijd ook wel. Ja, met mij zit het er een beetje in mijn karakter. Ja. Maar het is zo belangrijk dat mensen niet gaan aanhikken tegen die grote berg van regels. Want een deel hoef je de mensen niet eens te vertellen intern.
Nee, maar de regels is natuurlijk voor de inkoper. En dat is voor een deel ook aan de beoordelingscommissie. Maar de inkoper is ervoor om de regels natuurlijk te hanteren en die te bewaken.
Nou,
en dat
besluitvorming hebben we het over gehad. Goede besluitvorming kun je aan de inkoopkant voorbereiden. Dus dat betekent mensen al voorzichtig informeren. Je bent nog bezig met de teksten. Maar in ieder geval aangeven, dan en dan heb ik even jouw tijd nodig. Want dan moet je een besluit nemen. Je. Maar dat kan ook een gremium zijn. Ja. Een stuurgroep bijvoorbeeld. Dat plan dat ook in. Komen weer op de planning. En dan, die motivatie. Die moet natuurlijk wel goed zijn. En daar moeten we ook niet te diep op ingaan, denk ik. Besteed daar aandacht.
Dan hebben we het in podcast 75 over.
Jongen, je bent echt hopeloos vandaag.
Nee hoor.
Het is.
Ja, maar dit is de 100ste. Er mag er toch wel een beetje humor in.
Ik zeg straks dat ik blij ben dat de 100ste ook weer achter de rug is.
Maar dat klopt. Maar wat dan ook een rol bij speelt, Peter. Wij krijgen de gunningsbrief of de voorlopige gunning, dan wel de voorlopige afwijzing. Of de afwijzing. Daar hoort ook bij, vind ik, in een goede aanbesteding. Als een inschrijver nog vragen heeft, dat hij gewoon binnen een redelijke tijd terecht kan bij de aanbesteden dienst. En misschien dat hij met stoom in de oren komt, dat kan. En dat hij kritische vragen heeft, dat kan. Maar ik ben van mening, als een aanbesteden dienst conform de regels en alles goed beoordeeld heeft en dat netjes gedaan heeft, kun je uitleggen wat er staat en waarom iemand afgewezen is. En neem daar als aanbesteden dienst ook gewoon even een uurtje de tijd.
Ik bied het ook standaard altijd aan. Dat gesprek, neem er de tijd voor en wees je bewust van, ik ben me heel erg bewust van dat de andere kant is gericht op zijn business. En als je afgewezen wordt, doet dat in een aantal gevallen pijn, terecht. Dus wees daar bij een goede aanbesteding als inkoper ook, geef dat de ruimte. Ja, dat klinkt misschien wel weer soft, maar ik heb gemerkt dat. Klopt. Laat iemand even stoom afblazen. En als hij daar een kwartier, 20 minuten voor nodig heeft, geef hem de tijd. Maar ga niet afkappen. Ga niet. Nee, ik denk dat dat meer de psychologie is. Maar daar zijn andere boeken voor. Hoe je daarmee om moet gaan.
Dan als afsluiting, denk ik.
Nou, daar gaat ook soms wel wat tijd overheen.
De contractering.
Moet er getekend worden. Moet er nog even up-to-date gemaakt worden. En wat ik heel lang gemerkt heb, was dat de implementatie bij inkopers in ieder geval een ondergeschoven kindje was. Maar ruim daar ook de tijd voor in. En blijf stand-by. Zie ook bijvoorbeeld implementatiegesprekken, dat je in eerste instantie als inkoper daar ook bij bent. En ja, je aanbesteding is klaar. Ja. Maar daarmee houdt het niet op. Want de komende jaren gaan de contractmanagers tegenwoordig ermee aan de slag. Maar zorg voor een goede overdracht. En ja, die begint eigenlijk.
Ja.
En nou kijk ik wel even helemaal terug in die aanbesteding. Betrek de contractmanagers in je hele aanbesteding. Vanaf het begin. Ja.
Ja, daar hebben we het wel eens over gehad. Ik weet niet welke podcast, moet ik even heel diep nadenken.
Na 5 keer heb je het niet geleerd om geen nummer te noemen.
Oh. Maar,
ja?
Wat ik ook van belang vind, Peter, als je het hebt, de contracten worden getekend. Als er in de nota van inlichtingen zaken wijzigen die invloed hebben op je contracten, op de overeenkomsten.
Ja.
Pas het dan ook in die overeenkomsten aan. Ik zie nog steeds 1 keer in de zoveel tijd aanbesteden diensten die zeggen van nee, dat doen we niet. Want de nota van inlichting is onderdeel van de overeenkomst. Maar dan maak je het voor de uitvoering, voor de contractmanager en ook voor de inschrijver ontzettend moeilijk mee. Want als er in de uitvoering problemen zijn, dan kijk je altijd in de overeenkomst. En als mensen er niet op bedacht zijn dat er dus ook nog een nota van inlichtingen is waar 2 jaar geleden bij de aanbesteding iets aan gewijzigd is, dan maak je het ontzettend ingewikkeld mee voor beide partijen. Dus een essentieel onderdeel van een goede aanbesteding is dat wijzigingen of dingen uit de nota van inlichtingen opgenomen zijn in de overeenkomst. Als er gedoe is, dan op dat moment komt die overeenkomst boven tafel.
In.
Maar dan moet het gewoon duidelijk zijn.
Ik moet heel eerlijk bekennen, dit is mijn eerste bekentenis volgens mij. Ja. Deze podcast.
Ja, meestal deed je in elke podcast.
Ja,
een beetje,
ik ben niet perfect. Ik maak ook fouten.
Ja.
Ja, echt.
Nee, joh.
Dat ik heel lang inderdaad die nota van inlichtingen, meerdere, dat ik die als bijlage toevoegde. Maar ik heb inmiddels geleerd, dat is niet handig.
Ja, maar dat is niet handig.
1 document, want die nota van inlichtingen pakt meestal niemand er meer bij. Nee, terecht. Zijn wij aan het eind aan het komen van deze 100ste podcast? Ik vraag het oprecht.
Ah, tada.
Oh,
nee, ik heb nog 1 ding wat ik wil noemen. En dat is, 1 ding. En dat is heel vaak in allerlei podcasten wel aan de orde geweest. Ik zal geen nummers noemen. En die heb jij ook in de voorbereiding genoemd. En ik heb hem ook met koeienletters op mijn briefje staan. Het gaat om samenwerken. Het is geen partnership. Ik vind het is een zakelijke overeenkomst. Maar heb wel vertrouwen en respect naar elkaar. En behandel de ander ook zo. Wat ik wel eens geroepen heb in het project van Beter Aanbesteden jaren terug. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Geldt voor beide kanten van de tafel.
Een hele waardevolle, mooie, zinvolle, respectvolle, to the point-achtige...
Oh, ik zal niet lachen.
Afsluiting.
Nou, als je erom begint te lachen...
Ik denk van waar stop ik in die opzomming? Maar, dat komt dan door jou, want ik zie jou natuurlijk in de podcast. Dat weten mensen inmiddels ook, dat we elkaar kunnen zien bij het opnemen van die podcast. En het is wel iets van weemoed. Nu we echt het laatste gezegd hebben.
Ja.
We hebben 4 jaar lang ontzettend veel plezier gehad.
Plezier gehad? Ook. Ja, echt heel veel plezier.
Soms tijdens het opnemen van de podcast, leermomenten, vond ik ook heel bijzonder.
Ja, klopt.
We hebben onze mening gegeven. We kregen wel eens te horen, ik kreeg wel eens te horen dat ik het te vaak met jou eens was. En dan dacht ik van...
Ja, dat klopt. Dat
maar als ze gelijk heeft ze gelijk. Ga ik toch niet... om wat spektakel te brengen, er tegenin gaan. Ook al weet ik dat ik ongelijk heb. Nee, dus...
De manier waarop wij het gedaan hebben, was gewoon hartstikke leuk.
En we hebben in de reacties... We hebben best veel reacties gekregen van trouwe luisteraars. Nu kijken we wel een radioprogramma. Onze nieuwe... een nieuw iets. Het heeft ons veel gebracht.
Maar ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan.
We gaan nog wel, en dat is misschien nog wel even... We hebben een...
Nee. Ja, ze zijn nog niet
maar,
van ons af, hè?
Maar de regelmaat gaat ontbreken. Want wij hadden, maar dat zullen de vaste luisteraars weten, gewoon elke twee weken, 4 jaar lang, met misschien met 2 kleine afwijkingen, hebben we elke 2 weken een podcast geproduceerd. Nou, zoals gezegd, we begonnen, maar we hadden dit absoluut niet in gedachten.
En ik weet nog dat iemand in het begin tegen mij zei, elke 2 weken? Nou, daar hou je niet lang vol. We hebben
een
jaar lang volgehouden.
En ja, want dat kost. Het was
met
geen
plezier.
Dit was geen werk. Maar we gaan.
Nee, dat is gewoon leuk.
Want
maar ze zijn nog niet van ons af.
Jij mag het zeggen. Wat gaan wij doen? Nou, de veld ze stil. Nu zit ze me aan te kijken.
Peter, van, kijk mij aan via het beeld. Wat wij gaan doen is inderdaad wat Peter zei. Heel praktisch niet meer elke 2 weken publiceren. Ook niet meer wat we deden elke 2 weken opnemen. We gaan kijken naar actualiteiten en als er iets is waarvan wij denken, oh, dat is leuk, daar moeten wij toch even onze mening over geven, dan gaan wij een podcast opnemen.
En dan zie je de boodschap vanzelf op LinkedIn, onze eigen LinkedIn-pagina's. Ja. Navy Publiek wordt die geplaatst. Tendernet.
Spotify, dus, Tendernet.
En als je terug wil luisteren. Sommige mensen die pas later horen van die podcast, die zeggen, oh, dat zijn er wel heel veel om af te luisteren. Ik zeg, ja, je moet ze ook niet allemaal luisteren. Je moet...
Nee, je moet ze ook niet allemaal achter elkaar gaan luisteren, want dan word je volgens mij knettergek.
Dus, jullie zijn nog niet helemaal van ons af. Maar voor nu, het luisteren. En
dank voor het luisteren.
Ooit.
Tot een volgende keer. Tot ooit.